Zo, ik hoop dat u allemaal een goede lunch heeft gehad. Ik denk dat u weer allemaal energie heeft om tegenaan te gaan. We gaan weer verder met Romeinen 9. En we gaan verder vanaf vers 15. En laten we dat vers 15 eerst maar eens even lezen. En daar staat dan het volgende. Want hij zegt tegen Mozes: ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm en zal barmhartig zijn voor wie ik barmhartig ben. En Paulus zegt dit op reactie, als reactie op wat we net in vers 14 hebben besproken, waar dan stond: wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet. En dit is dan het antwoord. En dit antwoord, zoals het dan vaak toch een beetje wordt uitgelegd, of zoals het vaak door mensen wordt benaderd, zal het antwoord soms juist wel weer laten zien dat God wel onrechtvaardig is. Want vaak wordt dit eigenlijk ook een beetje gelezen als van: ik zal mij niet ontfermen over wie ik mij niet ontferm. En ik zal niet barmhartig zijn voor wie ik niet barmhartig ben. En vaak kijken we hier meer van ja goed, dan heeft God ook de keuze toch vooral om niet barmhartig te zijn naar mensen toe. Nou, dat staat er hier dus niet. En dat gaan we zometeen ook zien vanuit Exodus 33. Dat hier als juist blijkt die enorm grote geliefde en genade die God geeft. En de ontferming die hij biedt en de barmhartigheid die hij geeft. Kijk, als we het gaan hebben over het feit dat God over sommige mensen niet barmhartig is. Ja, dan komen we uit bij vers 18. En waar dan staat: dus hij ontfermt zich over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. En als je dan deze twee versen naast elkaar ziet, ja, en je gaat kijken naar het gehalte barmhartigheid, dan kom je op 3/4 barmhartigheid en maar 1/4 waarin je kunt spreken over dat God verhardt. Onze God is dus met name een barmhartige God. En helaas zien we dan in die ouderwetse theologie, om het zo maar te zeggen, en wat dan toch heel veel kerken wordt geleerd, en ja, dat er toch heel erg de nadruk wordt gelegd op de toren en op de straf van God. Terwijl ja, Gods deur wagenwijd open staat. Nou, een boodschap dus met een hele positieve lading, vers 15. En dat gaan we dus ook zien vanuit Exodus 33, waar we nu naartoe gaan. Exodus 33. Want in dat gedeelte worden die woorden gesproken. Exodus 33. En dan gaan we eens om te lezen vanaf vers 12. En dan moeten we toch even de context, en daar staan we straks nog wat meer bij stil hoor. We moeten wel even de context in de gaten houden waar het hier om gaat. Want dit is allemaal, dit hele gedeelte vanaf Exodus 33 vers 12 speelt zich af vlak nadat het volk Israël, ja, dat gouden kalf ging dienen. Terwijl Mozes op die berg was om die wet van God te ontvangen. En het volk Israël heeft dan eigenlijk zoiets van, ja, waar blijft Mozes? Waar is onze God? Want ja, hoe leerde het volk Israël God kennen? Ja, dat was Mozes, was eigenlijk degene die die boodschappen van God doorgaf. Nou, God is niet meer te vinden. God is onzichtbaar. Dus jongens, we zetten daar gewoon een gouden kalf neer. Hè? Ja, eigenlijk doen we deze tijd feitelijk hetzelfde. Waarin God ook onzichtbaar is en waarin heel veel mensen niet meer in God geloven. Ja, wie wordt dan je God? Nou, in deze tijd waarin we nu leven, in onze maatschappij, is dat het kapitalisme? Is dat het geld wat we nastreven? Is dat waarvoor we leven? Succesvol worden, rijk worden, met heel veel geld en goed. Dat is een beetje onze God. En ja, dan zou je eigenlijk bedenken, als het volk Israël zoiets doet, ja, dat God daar eigenlijk helemaal klaar mee is. Nou, dat zien we ook al een beetje in dit gedeelte, maar God geeft Israël uiteindelijk toch nog wel een kans. Nou, zie je het nou eens voor je, hè, als het ware. Dat ik thuis ben en op een gegeven moment mijn vrouw is een tijd van huis, die is een weekje weg. En in plaats van mijn vrouw denk ik van, ik ga met een kalf trouwen. Met een kalf. En ik neem een kalf in huis en mijn vrouw komt thuis. En ze zegt, joh, ik ben weer thuis, maar moet ik dat kalf hier? Nou, daar ben ik mee getrouwd. Zij was weg en ik wist niet meer of je terugkwam. Ik ben met dat kalf getrouwd. Nou, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar zo is eigenlijk die zonde van het volk Israël ook. Die gingen ook voor zo'n kalf buigen. Nou, het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nou, en dan zeg je eigenlijk zoiets van, ja, die is getikt, daar ga ik niet meer mee samenleven. Dat kun je nog voorstellen ook. He, stel dat ik met een kalf ga trouwen, dan zeg je dat toch allemaal tegen mijn vrouw van, joh, bij die man moet je weggaan. Dan zou ik hier ook niet meer uitgenodigd worden, denk ik. He? Dan zou ze zeggen, nou, voor jou 10 andere broeders. He? Ja, vertrek maar, want je bent een beetje gestoord. Misschien moet je opgenomen worden in een kliniek. Nou, het volk Israël diende dat kalf. In die context moeten we dit allemaal gaan zien. En dan moeten we ook eens allemaal gaan zien hoe God gaat reageren. En dan met name dan naar Mozes toe. Want daar gaat het hier om. En dan lezen we in Exodus 33 vanaf vers 12. Toen zei Mozes tegen de Heere: zie, u zegt tegen mij, laat dit volk verder trekken. U echter, u heeft mij niet laten weten wie u met mij meezendt. Terwijl u zelf gezegd hebt, ik ken u bij uw naam en ook u hebt genade gevonden in mijn ogen. Laten we eens bij het eerste deel van het vers stilstaan. Waar dan Mozes tegen de Heere zegt, van ja, het volk moet verder trekken volgens u, maar u heeft nog niet gezegd wie met ons meegaat. Nou, dit slaat terug op wat we in Exodus 33 vers 2 en 3 lezen. Waar de Heer op een gegeven moment zegt van, joh, ik trek niet meer met jullie mee, maar ik laat wel een engel met jullie meetrekken. Want ik ben een beetje klaar met jullie, want jullie houden meer van een kalf dan van mij. En wat staat er dan in, laten we vanaf vers 1 van Exodus 33 even lezen. Verder sprak de Heer tot Mozes, ga heen, vertrek van hier, u en het volk dat u uit het land Egypte geleid hebt, naar het land waarvan ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb. Aan uw nageslacht zal ik het geven. Ik zal een engel voor u uitzenden. Ik zal de Canaanieten, de Amorieten, de Hethieten, Ferezieten, Hevieten en Jebusieten verdrijven. Naar een land dat overvloeit van melk en honing. Maar ik zal zelf niet in uw midden meetrekken, omdat u een halfstarig volk bent en ik u anders onderweg zou vernietigen. Ja, dan zien we niet zozeer dat God zoiets heeft van, hè, wat wij zouden zijn van, ja, ik ben heel boos op je, kun je niet meer zien. En God is gewoon bang dat hij zijn volk vernietigt. Hij is zoiets van, joh, als het zo doorgaat, als jullie zo doorgaan, ja, dan laat ik, hè, als het ware, een bliksemschicht uit de hemel komen. En dan is het gewoon helemaal klaar met jullie. Hij doet het als het ware ter bescherming van het volk. Nou, en dan zegt Mozes hier in vers 12 van, ja, heren, wie zendt u dan met ons mee? Want hij komt dan eigenlijk terug op die vraag. U zegt wat we verder moeten trekken, maar u heeft nog niet gezegd welke engel u meezet. Wie gaat er met ons mee? En dan doet Mozes vervolgens ook nog eens een keer beroep op de bijzondere band die hij met God heeft. Want wat staat er, terwijl u zelf gezegd hebt, ik ken u bij uw naam. En ook, u hebt genade gevonden in mijn ogen. En dat zie je terug op de bijzondere band die de Heere met Mozes heeft. En daar lezen we over in vers 11 van Exodus 33. De Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht. Zoals een man met zijn vriend spreekt. De Heer kende het hart van Mozes, wist hoe Mozes in elkaar zat en sprak in vertrouwen met hem. En dat is wat we hier zien staan. Die band tussen Mozes en de Heer is heel hecht. Nou, en daar doet Mozes hier dan een beroep op. Die zegt van, ja, ik ken u bij uw naam. En een naam, dat zegt iets van het wezen van iemand. De Heer heeft eigenlijk tegen Mozes gezegd, ik ken jouw wezen. Ik ken jou door en door en ik ga vertrouwelijk met je om. En ook nog eens, u hebt genade gevonden in mijn ogen. Dat is de band tussen Mozes en de Heere. Gaan we verder naar vers 13. En dan lezen we dan, nu dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend, maak me toch bekend wat uw wil is. Dan zal ik u kennen, opdat ik genade zal vinden in uw ogen. En zie aan dat deze natie uw volk is. Ja, en dan zien we de bedoeling van Mozes. Het gaat Mozes niet om zichzelf, ja. Hij wil dat God zijn wil aan hem bekend maakt. En Mozes wil ook wel dat hij de Heere kent. Maar dat doet hij alles met het oog op het volk Israël waarvan Mozes de leider is. En zie aan dat deze natie uw volk is. Hè? Dat staat er dan. Dus Mozes gebruikt die vriendschap met God om op te komen voor zijn volk Israël. Dan gaan we naar vers 14. En hij zei, de Heere dus, moet mijn aangezicht meegaan om u te gerust te stellen. Moet mijn aangezicht met u meegaan om u gerust te stellen. En eigenlijk zien we dat de Heer hier gaat onderhandelen. En natuurlijk had de Heer vanuit zijn voorzienigheid allang besloten dat hij met het volk mee zou gaan. Natuurlijk had de Heer allang zijn besluit genomen. Maar de Heere stelt Mozes op de proef. Hij wil eigenlijk van Mozes weten hoe trouw Mozes aan zijn roeping is als leider van het volk. Hoe vult Mozes dat in? En daarom zegt de Heer: dit moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen. Het is niet zozeer toestemming die de Heer vraagt. Nee, het is meer een proces dat de Heer met Mozes doorgaat. Om Mozes wat te leren. En om Mozes, en daar komen we weer op dat punt, te leren afhankelijk te zijn van hem. En nog meer om het volk Israël te leren afhankelijk te zijn van God. Nou, dan vervolgt Mozes in vers 15. Toen zei hij tegen hem: als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Het is een geloofsbelijdenis. En die geloofsbelijdenis was niet gekomen als de Heer die vraag in vers 14 niet had gesteld. En daarom gaat soms de Heer met mensen weg. Om ze te leren zich afhankelijk van hem op te stellen. Om tot een dieper en een verder geloof te komen. En in deze tijd kunnen we zeggen: ja, God doet de dingen medewerken ten goede. Er overkomen ons soms dingen in het leven. Er gebeuren ons soms dingen in het leven. En dan kun je je afvragen: ja, waarom gebeurt mij dat? Ziekte, pijn, moeite, verdriet, verlies. Hè? Dat noemen ze nu in één zin. Maar de impact is vaak niet te omschrijven. En dan mag je weten. Hè, we komen toch weer bij dat vers uit Romeinen 8. God doet de dingen medewerken ten goede. Het gebeurt. En in onze tijd is het zo van: ja, dat God daar niet de hand in heeft. Maar dat God het wel, ja, bij ons laat gebeuren. Dat we daar nog geestelijke groei mogen krijgen. Nou, zo zien we dat hier in Mozes, zei het op een wat andere wijze ook terug. En Mozes zegt van: als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Heer, zonder u kunnen wij niet. Heer, wij hebben u nodig. Wij zijn afhankelijk van u. Nou, dan gaan we naar vers 16. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daardoor dat u met ons meegaat? Daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die hier op de aardbodem zijn. Ja, zegt Mozes, u zegt wel dat u genadig bent. Maar Heer, laat het dan ook zien door bij mij te blijven. Heer, laat het dan zien door gehoor te geven aan die oproep, aan die opmerking die ik maakte, dat wij, dat als volk Israël, dat ik het niet alleen kan. En tegelijkertijd, als je dit vers zo ziet, kun je ook niet anders zeggen dan als je dat woord, als je het hebt over genade, dat genade uiteindelijk alleen in verbintenis met God en met Christus te vinden is. Genade is alleen daar te vinden. Verlossing is alleen daar te vinden. Hoe moet anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen? Ik en uw volk, als u er niet bent, als u niet bij ons bent. Genade is slechts bij God te vinden en niet in onze eigen werken en niet in ons eigen kunnen en niet in ons eigen vermogen. Ja, en dan zien we dan ook die bijzondere positie waartoe het volk Israël geroepen is. Daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die er op de aardbodem zijn. En dan staat dan het Hebreeuwse woord Adama en dan denk ik gelijk aan de Adama, de aardbodem die vervloekt is. En dat God door het volk Israël een begin wil maken van, ja, om die schepping te verlossen, die vervloekte aardbodem te verlossen. Ook dan kom je weer uit in Romeinen. Waar je het hebt over die hoop van de schepping, de hoop van de zonen van God. Daarvoor is het volk Israël aangesteld. En wat is het volk Israël ten opzichte van die volken? Nou, dat hebben we ook gelezen, het is een licht voor de volken. En zo zie je dat al die puzzelstukjes, al die lijntjes op elkaar ingrijpen. En dat het allemaal met elkaar te maken heeft. En dat het allemaal bij elkaar komt, ja, als je maar op een juiste manier Gods woord leest. En teruggaat ook naar het Oude Testament om te zien hoe God met het volk Israël werkte. En hoe dat uiteindelijk ook zijn weerslag heeft in het Nieuwe Testament. Daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die op de aardbodem zijn. Ja, zodat God daarmee een plan kan maken richting herstel van de schepping. Met name richting het laten komen van de Messias. Dan komen we bij vers 17. Toen zei de Heere tegen Mozes: ook dit woord dat u spreekt zal ik doen. Want u hebt genade gevonden in mijn ogen. En ik ken u bij uw naam. Ook dit woord. Waar zit ook op? En dan gaan we eens even terug in de geschiedenis. Ja, het had het mooiste geweest als we hoofdstuk 32 en 33 helemaal gelezen hadden. Hebben we omwille van de tijd niet gedaan. Ik heb het natuurlijk kort samengevat, maar het is wel aardig om even naar een aantal versen te kijken. Om in ieder geval eens terug te zien waar het ook op slaat. Dit ook slaat terug op wat er in Exodus 32 vers 11 staat, allereerst. Waar Mozes voor het volk Israël opkomt, nadat het gezondigd heeft. En eerst zegt God van, ja, ik wil hem vernietigen, ik ben klaar met ze. En ook dat is weer een punt waarvan je kan zeggen van, ja, dat zijn woorden die de Heere spreekt. Ook in dat opzicht weer Mozes tot een geloofsbelijdenis te laten komen. Was God daadwerkelijk van plan om dat volk te vernietigen? Nee. Maar God gaat een traject om Mozes tot inzicht te laten komen. Om Mozes te laten groeien in het geloof. En zo zie je dat ook hier weer terug. En kijk, de Heere die weet precies hoe Mozes gaat reageren. En je ziet het wel eens van die... dat zie je wel eens in de hulpverlening. Dan hebben ze een bepaald van die... Hè, dat is dan een zwak aftreksel ervan. Dan gaat men het gesprek in. En dan heb je van die therapeuten. Die hebben daarvoor gestudeerd. En die geven dan, stellen dan bepaalde vragen aan mensen. En dan weten ze van tevoren wat ze gaan antwoorden. Hè, en zo kun je een hele lijn uitgaan. Dat mensen tot inzicht komen. Nou goed. Dat is eigenlijk wat je in de Bijbel nog veel sterker ziet. Hè, want God voorziet alles. Hij weet precies hoe Mozes gaat reageren. En hij hoeft het eigenlijk alleen maar om Mozes sterk te maken. Hè, in de Heere. In de genade van God. En met name ook om zijn eigen genade te laten blijken. Want wat lezen we dan? Hè? In vers 10. Laten we dat nog even erbij lezen. Nu dan. Laat mij begaan. Zodat mijn toorn tegen hen ontbrandt. En ik hen vernietig. Dan zal ik u tot een groot volk maken. Oh, wat een beproeving, hè. En je zegt gewoon tegen Mozes. Van joh. Dat volk Israël. Ik maak ze van kant, om het maar heel plat te zeggen. Maar ja, hier staat ook vernietigen, dat kun je niet anders opvatten. En dan maak ik jou tot een groot volk. Dus, hè, dus als het ware zeggen, joh, zullen we samen een staatsgreep verlegen en dan mag jij de leider worden. En dan de reactie van Mozes. In vers 11, maar Mozes trachtte het aangezicht van de Heere, zei God, gunstig te stemmen. En zei, Heere, waarom zou uw toorn ontbranden tegen uw volk, dat u met grote kracht en sterke hand uit het land Egypte geleid hebt. Waarom zouden de Egyptenaren zeggen, met kwade bedoelingen heeft hij hen uitgeleid, om hen in de bergen te doden en hen van de aardbodem te vernietigen. Laat uw brandende toren varen en hebben rouw over het kwaad voor uw volk. Nou, dit is de eerste vraag die Mozes aan de Heere stelt. Ook dit woord dat u spreekt, nou dit, waar we in Exodus 33 vers 17 bij stilstonden, wijst dus terug hier op het woord uit Exodus 32, waarin de Heere vraagt ja, aan de Heere of hij het volk niet wil vernietigen. Dan komen we ook nog bij Exodus 32, vers 32. Want daar stelt Mozes weer zo'n vraag. Exodus 32, vers 32. Wederom dus een vraag van Mozes, waar God uiteindelijk gehoor aan heeft. Nu dan, zegt Mozes daar. Of u toch hun zonde wilde vergeven. Maar indien niet, schrap mij alstublieft uit uw boek dat u geschreven hebt. En dan reageert de Heer. Toen zeide de Heer tegen Mozes. Wie tegen mij zondigt zal ik uit mijn boek schrappen. Maar nu ga heen en leid het volk naar de plaats waarvan ik u gesproken heb. Ja, daar krijgt Mozes dan ook weer een antwoord op een vraag die hij de Heer stelt. En waarin hij eigenlijk zegt van ja Heer. Vergeef hun zonde. Maar als u dat niet doet, schrap mij alstublieft uit uw boek. Dus even goed gaat kijken in het Oude Testament waar dat boek op slaat. Dan kom je daarop uit. En laten we daar toch maar heel even bij stilstaan. Dat zijn allemaal zijpaadjes die ik ga bewandelen. Maar ik wil er toch wel even duidelijkheid over geven. Want ik kan me zo voorstellen dat het vragen bij u oproept. Dan komen we uit bij Jesaja 4 vers 3. En ziet u hier trouwens de gelijkenis met Paulus, hè, waar we het over hebben gehad. In een eerdere Bijbelstudie, dat Paulus op een gegeven moment ook zo zei van, ja Heer, laat mij maar in dat opzicht, nou even kijken hoe het exact staat, want ik bad vervloekt te zijn vanwege Christus, dat gedeelte. Nou gaan we niet helemaal weer uitleggen, want ik heb dat hier, hebben we toen lang bij stilgestaan, maar dan zie je die gelijkenis met Mozes. Nou dan gaan we even naar Jesaja 4 vers 3, om het toch een beetje een idee te krijgen ten aanzien van dat boek, waar dat mee te maken heeft. Want wij hebben gauw zoiets van, ja, dat heeft te maken met het leven in de toekomstige eeuw. Maar dat is hier niet aan de orde. Gaan we naar Jesaja 4 vers 3. Want daar zien we namelijk terug dat dat boek te maken heeft met het ingeschreven staan. Hè, en met het deel hebben aan de belofte van de huidige eeuw. En we moeten ook bedenken dat het volk Israël daarvoor leeft op dat moment. Dat er ook een belofte lag, hè, in de wet. Wie dat doet, zal daardoor leven. Als je de wet volkomen hield, zou je niet sterven. Maar ja, niemand deed dat, dus iedereen ging dood uiteindelijk. Wie dat doet, zal daardoor leven. Nou, nu lezen we in Jesaja 4 vers 3. Dan zal het gebeuren dat wie in Sion overgebleven is en wie in Jeruzalem overgelaten is, heilig genoemd zal worden. En ieder die in Jeruzalem ten leven opgeschreven is. Dus het heeft te maken met het ten leven opgeschreven zijn, staan in Jeruzalem. En dat is dat boek des levens waar dan in Exodus sprake van is. Het gaat er dan om dat je het land mocht binnengaan, het beloofde land mocht binnengaan. Nou, uiteindelijk gaat het bij Mozes mis, weten we, want hij zondigt. Hè? Hij gaat tegen die rots staan te slaan, terwijl dat op dat moment niet helemaal de bedoeling was. En nog een groot deel van het volk Israël mag het land niet binnengaan. Maar als we het hebben over dat schrappen uit het boek van het dat God geschreven heeft, dan heeft dat dus hoogstwaarschijnlijk te maken met hen die het land binnen mogen gaan. Het aardige is dat als je gaat kijken naar waar de Bijbelboeken bewaard werden vroeger, daar had je de boeken waar dan de namen op geschreven stonden van wie men afstamde, hè, met alle geslachtsregisters, die werden ook buiten Jeruzalem bewaard. Die werden dan op een klein huisje op de Olijfberg bewaard. En daarin kon je terugzien of je wel daadwerkelijk een Jood was. En of je wel eigenlijk daadwerkelijk het recht had om Jeruzalem, lees eigenlijk de tempel, binnen te gaan. En in dat opzicht, zo moet je dat zien, dat boek. Daar stond je naam in of je daar toe bevoegd was om Jeruzalem, om de tempel binnen te gaan of niet. En datzelfde principe gaan we nu niet opzoeken, maar voor de mensen die aantekeningen maken, u kunt dat zelf nog een keer thuis nakijken, is terug te vinden in Openbaring 21 vers 27. Openbaring 21 vers 27. Want anders wordt dit zijpaadje wel een hele lange pad. Want waar we het over hadden was namelijk die vragen die Mozes stelde vanuit Exodus 33 vers 17. Hè? Ook dit woord. Ja, welke woorden sprak Mozes dan? Nou, hè, eerst dan wat we hebben gelezen in Exodus 32, dat aan het begin dat Mozes opkomt voor het volk Israël, dat hij zegt van ja, verderf hen niet. En hier zegt Mozes dan in Exodus 32, vers 32, nu dan of u toch hun zonde wilde vergeven. Ja, daar zie ik dat op terug. Dus dit is eigenlijk al de derde vraag die Mozes stelt in Exodus 33. Want daar zijn we nu weer terug, Exodus 33. Dat Mozes aan de Heere vraagt van ja, wie trekt met ons mee? En heren, we hebben toch liever dat u zelf met ons meetrekt. Want ja, als u er niet bij bent, dan is er feitelijk geen sprake van genade. Je vindt pas genade als je daadwerkelijk bij God kan komen. Nou, dan gaan we even verder. En dan is het dus de reactie van de Heer. Ook dit woord dat u spreekt, zal ik doen. Ook die derde vraag van Mozes wordt beantwoord. God willigt het in. Want u hebt genade gevonden in mijn ogen. En ik ken u bij uw naam. Mozes had genade gevonden in de ogen van de Heer. En wat was nou bijzonder aan Mozes? Mozes was de enige in het volk die, waar de Heer een vertrouwelijke omgang mee had. En waar Mozes ging naar die tent toe waar God zich openbaarde. En dan sprak God tot Mozes. En eigenlijk is die Mozes niets anders dan in dat opzicht ook weer een beeld van het gelovige Israël. Dat door het verlossende werk van Jezus Christus, doordat Christus als hoge priester zijn eigen bloed het hemelsheiligdom binnenbracht, mocht dat volk Israël had dan ook vrije toegang tot de troon van Gods genade. Dan mocht men naartoe gaan. Zoals Mozes de vrije toegang had tot de troon van Gods genade, zo was dat uiteindelijk ook met Israël het geval. En dat is dan ook hier waar het op ziet. Hè? En we gaan nog verder erover lezen, maar over Gods grote genade voor Israël. En dat God veel genade geeft, ondanks alle vragen die Mozes stelt. En ondanks alle zonden die het volk Israël onder het bewind van Mozes doet. Nou, dan komt er nog een vraag van Mozes, want we zijn er nog niet. We zijn nog niet bij het vers waar het nou eigenlijk om ging vanuit Romein. En dan lezen we in vers 18, toen zei Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid. Toon mij toch uw heerlijkheid. En Mozes gaat dus nog een vraag stellen, alsof drie vragen niet genoeg is. En dan komt de reactie van de Heer. En dat staat er maar voor in de herziende staatsvertaling. En dat kun je maar beter wegstrepen, want dat staat er niet. Wat zeg je?
Achterkant stond toch in de NBG?
Achterkant? Nee, er staat hier maar in het begin van het vers in de herziening. Ja, dat maar kunnen we wegstrepen. Want dat impliceert namelijk dat de Heere zegt dat het niet doorgaat. Terwijl de Heere wel gehoor geeft aan de vraag van Mozes. Wanneer Mozes zegt, toon mij toch uw goedheid. Hij zei, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. Toon mij toch uw heerlijkheid. En God zegt, ik ga het doen. Ik ga jou die heerlijkheid laten zien. En dan komt een stuk, gaan we straks naar vers 20, volgt er nog op. Dan gaan we zo wel even uitleggen. Maar de Heere geeft hier gewoon toe aan het verzoek van Mozes. De vertaling die impliceert dat het maar deels zo is. Nee, de Heere geeft toe aan het verzoek van Mozes. Mozes vraagt en de Heere geeft. Mozes vraagt in afhankelijkheid en vanuit genade en de Heere geeft. Door te zeggen, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen en in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. En dan komt er weer een maar en ook dat kunnen we weer wegstrepen. En dan kunnen we achter uitroepen een dubbele punt zetten. Want dan komt daar achter te staan wat de Heere bedoelt. Hè, dan komt er, en in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen, dubbele punt. Ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. En ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm. En eigenlijk is het gewoon heel positief wat er staat. Maar door dat maar wat we eraan toevoegen en door de theologie die we hebben geleerd, maken we ervan van ja, nou ja, hier staat eigenlijk zo van ja, God geeft maar aan een heel klein groepje mensen zijn genade. Nee, hier staat ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. God is genadig, God is hier genadig naar Mozes toe. God is hier genadig naar het volk Israël toe. Hij heeft geduld met ze, ondanks dat ze hem ingeruild hebben voor een 100 vaag gouden kalf. God is genadig en hij ontfermt zich over wie hij zich ontferm. Dan gaan we naar vers 20. En het is wel belangrijk om daar bij stil te staan. En vers 20 laat zien dat God een deel van zijn heerlijkheid laat zien. He? Mozes vraagt, laat mij uw heerlijkheid zien. Mozes vraagt niet zozeer, hè, laat mij uw aangezicht zien, hè, laat mij uw heerlijkheid zien. Maar de Heer zegt wel, ik ga mijn aangezicht niet laten zien. En doet hij dat omdat Mozes dat niet waard is? Nee, dat doet hij om Mozes te beschermen. Hij zei verder, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien. Want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Hij zegt van Mozes, ik laat je mijn gezicht niet zien, want dan val je ter plekke dood neer. En dat wil ik nou weer juist zien, want ik heb nog een taak voor je. Je bent nog niet klaar met je roeping. Je hebt nog je traject te gaan. Ik wil je niet doden nog op dit moment. Eigenlijk hetzelfde als de reactie die de Heer geeft in Exodus 32, vers 32, waar de Mozes dan op een gegeven moment vraagt van ja, schrap mij maar alstublieft uit uw boek. En dat de Heer zegt van ja, wie tegen mij zonder zal ik uit mijn boek schrappen. Nee Mozes, dat doe ik niet. Ik wil je niet doodmaken. Ik wil niet dat je sterft. En zodoende zien we dat hier in vers 20 terug. Dat eigenlijk in dat vers de Heere Mozes wil beschermen. Of zoals het staat, hè, elders in de brieven van Paulus. Ja, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet kunnen werven. En wat is het dat? Hè, dat koninkrijk Gods binnengaan. Ja, dat is het zien van God. En kunnen wij God zien in het vlees? Nee, dat kunnen we niet. Want dan zijn we een hoopje as. Misschien nog wel minder dan dat. En daarom staat er ook, vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet werven. Je hebt een heerlijk lichaam nodig. Je hebt een ander lichaam nodig. In het lichaam dat Mozes heeft op dat moment kan hij niet voor God verschijnen. Het ligt dus niet zozeer in dit opzicht dat God zijn goedheid niet wil tonen. Nee, het heeft te maken met het feit dat Mozes nog in het vlees is. Het vlees weerhoudt Mozes ervan om God op dat moment te zien. En wat weerhoudt ons uiteindelijk om naar God te gaan? Nou, vaak ons vlees. Ons vlees. God kan ons zijn goedheid geven, maar ons vlees trekt ons de andere kant op. Ons vlees trekt ons een hele verkeerde kant op. En houdt ons aan deze aarde en houdt ons aan allerlei aardse zaken vast. En op het moment dat het vlees er niet meer is, en dat is aan het einde van de rit van ons leven, Ja, dan kunnen we tot God gaan. Dan krijgen we dat verheerlijkte lichaam. En ja, dan kunnen we leven in heerlijkheid. En dan mogen we God van aangezicht tot aangezicht zien. Zoals Paulus dan ook in Filippenzen spreekt. Hè, van ja, hè, dat ik hem dan van aangezicht tot aangezicht mag kennen. Hè, als ik kom tot die uitopstanding van tussen de doden uit. Dan mogen we de Heer zien. Vlak na ons ontslapen. Mogen we met de Heer verenigd worden. En dan komen we bovenaan en mogen we die heerlijkheid zien. Ja. En zo laat God zijn genade zien.
Vers 11 dan.
Welk vers 11?
Vers 11 van 33.
De Heer sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht. Ja, en dat zullen we dan eigenlijk op die wijze moeten zien. Dat het hier het initiatief van God uitging. Hè, waarbij God wel Mozes bij zijn naam kende. God wel Mozes geheel en al zag. Maar God bij zichzelf. Wat we bevestigd ook uiteindelijk dan zien in het gedeelte wat we nu gelezen hebben. Waarin we zien dat God zelf slechts een deel van zichzelf laat zien. En niet zijn volledige aangezicht. En het is een goede opmerking hoor die je maakt. Want ik ben het zelf. Ik heb diezelfde vraag gesteld toen ik zelf met die Bijbelstudie bezig was. Ik heb niet anders dan tot de conclusie kunnen komen. Dat het hier het initiatief is dat de Heer toont. He, en dat van de Heer uitgaat. En dat het gebeurt op zijn voorwaarden. Dan had ik eigenlijk nog een punt. Bij dit gedeelte. Waar ik ook zo bij bepaald ben. Toen ik dus zo bestudeerde. Hoe komt het toch dat die vragen die Mozes stelt. Dat die niet te ver gaan van God? Hoe kan dat toch zo zijn? Nou, ik wil er toch nog even bij stilstaan. Dan komen we uiteindelijk ook toch even uit bij Hebreeën. Maar het punt is wat we terug kunnen vinden. Is onder andere wat in vers 17 staat. Ik heb het net ook al genoemd. Maar ik vind het toch wel belangrijk om aan te geven. Want u hebt genade gevonden in mijn ogen. En ik ken u bij uw naam. De grond waarop Mozes met de Heere omgaat is genade. Genade die van God afkomt. En het ligt niet zozeer aan dat Mozes heel goed is. Maar het is de genade die God geeft. Een ander punt is, en dat heeft eigenlijk ook weer met die genade te maken, is dat Mozes een vertrouweling van de Heer is. Daar hebben we in vers 11 over gelezen. Hè, maar daar lezen we ook in Exodus 32, vers 9 en 10 over. Hè, we hebben net ook al gelezen, maar ik wil ook even het andere accent daarop leggen. Exodus 32, vers 9 en 10. Maar de Heer dan tegen Mozes zegt, ik heb dit volk gezien en zie het is een halsstarrig volk. Nu dan laat mij begaan, zodat mijn toorn tegen hen ontbrandt en ik hen vernietig. Dan zal ik u tot een groot volk maken. De Heer had Mozes zo lief, ook als stelde hem hier op de proef, dat hij zoiets had van, ja Mozes, jou kies ik uit. Met jou ga ik verder in mijn plan en God zou bij wijze van spreken het volk Israël vernietigen om met Mozes alleen verder te gaan. Het gebeurt uiteindelijk niet. Het lag ook niet in Gods plan. Maar je zou kunnen zeggen. Het is wel zo bij wijze van spreken. En op grond waarvan is dit? Ja, dit is allemaal op grond van genade. En op grond waarvan kon Mozes dan uiteindelijk bij de Heer komen? Nou, dat is op grond van het geloof. En dan gaan we nu even naar Hebreeën 11. Hebreeën 11. En dan zien we dat daar even veel ruimte is voor het geloof zoals dat door Mozes heen werkte. En hoe moeten we dat geloof zien? Ja, ik denk niet anders dan dat we het eerder behandeld hebben. Zoals het geloof ook bij Abraham aanwezig was. Abraham geloofde de Heere en de Heere rekende het hem tot gerechtigheid. Een minimaal klein beetje geloof dat Abraham had, werd bij de Heere tot een volkomen gerechtigheid gerekend, op grond van het verlossende werk van Jezus Christus, die we in het Oude Testament kunnen zien als het lam dat reeds voor de grondlegging der wereld geslacht is. En zo was dat geloof ook bij Mozes aanwezig. En dan lezen we in Hebreeën 11 vanaf vers 24 het volgende. Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van Farao genoemd te worden. Hij koos er liever met het volk van God slecht behandeld te worden, dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. Ook dat betreft, ja, geloofde ook Mozes, zag Mozes ook uit naar die stad met fundamenten. En hij liet de aardse rijkdom liggen en hij had liever, als het ware, al vooruitlopend op dat volbrachte werk van Christus, de smaad van Christus. De smaad zoals Christus die ook moest dragen toen hij op aarde was. En in dat opzicht, dat geloof, waardoor het allemaal komt, en dat tot gerechtigheid gerekend wordt door dat geloof, kon Mozes uiteindelijk tot God komen. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder te bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Want hij bleef standvastig, als zag hij de onzichtbare. En dat vind ik zo mooi, hè? Zeker ook als je kijkt naar het volk Israël. Ja, die wilden toch een zichtbare God, die wilden een gouden kalf. Wij willen dat in deze tijd ook. Als er zoveel lijden in deze wereld is, hoe kan God dan bestaan? En waarom doet God er niks aan? Ja, God is de onzichtbare op wie wij vertrouwen. En dat is nou ook exact de inhoud van het geloof. Geloof is dat je vertrouwt op de onzichtbare dingen, de onzichtbare werking ook van God. En Mozes bleef daar aan vasthouden. Hij bleef standvastig. En dan lezen we nog in vers 28. Door het geloof heeft hij Pascha ingesteld en het besprenkelen met het bloed, opdat de verderver van de eerstgeborenen hen niet zou treffen. Door het geloof zijn ze door de Rode Zee gegaan als over het droge. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn ze verdronken. Ziet u de overgang? Van Mozes gaan we over naar het volk Israël. En als het ware is het zo, hè, alsof Mozes het volk Israël is. En dat was hij ook al enigszins zo. Hè? Want Mozes sprak met de Heere vanuit zijn positie als lid van het volk van Israël, als leider van het volk van Israël. En zo zien we uiteindelijk dat het volk Israël verder ging in de geest van Mozes. Nou, en dan kun je dus verder gaan. Hè, in vers 30, door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, nadat ze tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Het volk Israël ging als het ware verder in de geest van Mozes. Nou, dan gaan we weer even terug naar Romeinen 9. En dan gaan we even toch samenvatten van, ja, waar gaat het nou eigenlijk om in dit vers 15? Wanneer daar gezegd wordt, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm en zal barmhartig zijn voor wie ik barmhartig ben. Wat leert dit vers? Nou, dit vers leert dat God bepaalt voor wie hij genadig is. God bepaalt. God bepaalt aan wie hij genadig heeft en hoeveel hij genadig heeft. En dan mogen we Goden zij dank zeggen dat dat heel veel genade is die hij geeft. En niet zoals het vaak toegezegd wordt door vele anderen. Hè, het is maar voor een heel klein hoopje, voor een heel klein groepje mensen die door een heel klein poortje, hè, de smalle weg gaan. En ja, waar ze dan ook weer van afdwalen en dan toch de brede weg op gaan. En ja, Satan zou je dan ook nog ziften als de tarwe. En dan moet je zien wat er dan nog maar overblijft. En zoals daar een rest van het volk, nou, hè, dan krijg je die zware boodschap die niet in overeenstemming is met de veelheid van genade die God ons vergeeft in zijn woord. God bepaalt voor wie hij genadig is. Hij is genadig voor wie hem liefhebben en zijn roepstem horen. Dat is wel wat er staat. En dan komen we toch, en dan gaan we weer even terug naar Romeinen 8, vers 28 en 29. Iedere Bijbelstudie haal ik het wel aan, maar we moeten dat in ons hoofd prenten. We moeten dat in ons hoofd zetten. Dat mag er ook niet meer uitgaan. En er staat dan het volgende. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Nou, ik haal hem net al aan. Wat er ook gebeurt, wat voor ellende je ook meemaakt, hè, daarin wil God juist in die momenten van zwakheid zijn kracht laten zien. Voor hen namelijk, die overeenkomstig zijn voornemen geroepenen zijn. Wie zijn overeenkomstig zijn voornemen geroepenen? Dat zijn zij die hem lief hebben. Vorige keer hebben we ook bij stilgestaan. We zien een ABA-structuur in het vers. Hè? Dat het eerste deel van vers 28, en we weten dat voor hen die God lief hebben, overeenkomt met voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepenen zijn. Wie zijn de geroepenen? Dat zijn zij die God liefhebben. En dan lezen we nog verder. Want die hij tevoren gekend heeft. Wie heeft God tevoren gekend? Nou, namelijk die hem liefhebben. God weet van tevoren wie hem lief kan hebben. Die heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Ja, wie zijn er tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden? Namelijk zij die hem liefhebben. En die zijn ook al geroepen. Omdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En daar komen we dan uiteindelijk weer bij uit. Ja, en dan even om wie het gaat in Romeinen 9. Namelijk het volk Israël. Want we vinden hier eigenlijk ook wel weer geestelijke lessen voor ons terug. Maar het gaat hier voornamelijk om het volk Israël. Nou, het volk Israël meende dat het uit eigen verdiensten was dat zij Gods uitverkoren volk waren. Dat ze dat zelf hadden geregeld. Dat ze dat zelf zo voor elkaar hadden gekregen. Echter, als we hier zien, dan zien we dat het tegendeel waar is. En dat het volk Israël slechts uitverkoren was op basis van Gods ontferming. Op basis van het feit dat God zegt, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm. En zal barmhartig zijn voor wie ik barmhartig ben. En Israël, dat ben ik voor jullie. En ik sta voor jullie klaar. Alleen het Israël heel vaak, die gingen naar het gouden kalf. Die gingen de Baal binnen. Die gingen om palen heen dansen en rennen en vliegen. Die deden de raarste dingen. En toch bleef God trouw. Dan gaan we naar vers 16. Waar we eigenlijk een samenvatting ook weer vinden. Of eigenlijk weer terugvinden van wat ik u net vertelde. Van ja, het is de Heer die barmhartigheid geeft. En niet datgene, hè, onze eigen inspanningen. Waardoor we tot God kunnen komen. Want dat staat er in vers 16. Zo hangt het dan niet af van hem die wil. Ook niet van hem die hard loopt. Maar van God die zich ontfermt. Ja. Laten we eerst eens even stilstaan bij hoe dit vers vaak gebruikt wordt. Dit vers wordt vaak gebruikt. En dan wordt er gezegd van ja, wij mensen hebben geen eigen wil. Wij mensen kunnen ook niet voor God kiezen. Wij worden uitgekozen. En dan is er een groep mensen in deze wereld die worden geboren om behouden te worden. En daar kun je zelf niks aan doen. Ook al zou je bij wijze van spreken willen gaan geloven. Dat kan je niet willen gaan geloven. En dan is er een groep mensen waarvan je van tevoren weet van ja, die zullen nou in dit leven nog niet het behoud leren kennen. Zo wordt dit vers vaak uitgelegd. Echter, de strekking van dit vers is heel anders. Maar voordat ik het wil laten zien, wil ik u eerst een voorbeeld geven. Ik weet niet, misschien heb ik dat al een keer laten zien, maar dan laten we het gewoon nog een keer zien. Want we zijn nou eenmaal ook, net zoals dat volk Israël, soms een beetje halstarrig en moeten we soms een beetje herhaling hebben, hè. Ja, voor de dingen bij ons erin gaan. En het is bij mij net zo hoor. Ik moet u zeggen, ik vertel het hier misschien allemaal heel makkelijk. Maar voordat ik dit allemaal een beetje op een rijtje had, Romeinen 9. Ik moet u zeggen, ik heb er best wel veel studie voor moeten doen. En het is hard werken geweest. Het is hard werken geweest om dit duidelijk voor ogen te krijgen. En ik heb ook momenten daarin gehad dat de traditie me achtervolgde. En zoals je weet, ik kom uit een reformatorisch nest van oorsprong. Ik ben daar gelukkig niet heel lang in mijn leven opgegroeid. Maar ik heb wel zoveel meegekregen. Dat je Romeinen 9 toch op een van nature toch op een wat andere manier bekijkt dan dat het feitelijk bedoeld is. En daarom hebben we dat. Dus ik weet al uit eigen ervaring. Ik ben ook zo'n halstarrig mens. En je hebt dat nodig, die herhaling. Telkens maar weer terug naar die gedeeltes die duidelijk maken dat het anders zit. Galaten 1. Galaten 1 zien we. En dan zien we dat er iemand geroepen is en ook al van tevoren bepaald was dat hij een bijzondere taak had en dat hij nee had kunnen zeggen. Galaten 1. Dan gaat het over Paulus. En er staat dan het volgende. Maar toen het God, zegt Paulus daar. En Galaten 1 vers 15. Ja, sorry hoor, ik ben soms een beetje in mijn enthousiasme onvolledig. Maar toen het God, die mij vanaf de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd. En geroepen door zijn genade. behaagde zijn zoon in mij te openbaren. Had Paulus hier grip op? Nee, op het eerste deel niet. De genade was van God afkomstig. Dat Paulus genade ontving, dat was Gods wil. Daar kon hij zelf eigenlijk niks aan veranderen. Maar hij kon daar wel een antwoord op geven. Maar toen dat God die mij vanaf de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door zijn genade behaagde, zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem door het evangelie onder de heiden zou verkondigen. En dan komt de reactie van Paulus. Ging ik niet meteen te raden bij vlees en bloed. Paulus koos het goede. Hij ging niet te raden bij vlees en bloed. Hij ging niet op het vlees af. Had hij wel kunnen doen. Wij kunnen te raden gaan bij vlees en bloed. Had ik ook vanochtend kunnen doen. Nou is vanochtend niet zo mooi weer. Maar er zijn ook zaterdagen dat het mooi weer is. En dan kan ik te raden gaan bij vlees en bloed. Bij vlees en bloed zegt dat ik lekker op mijn racefiets wil gaan zitten. Dat is echt een hoef mij echt niet te vertellen. Dat is een vleeselijke inspanning. Dat is een vleeselijke inspanning. Dat is vrij nutteloos. En wat ik dan ook nog leuk vind is een berg op fietsen. En dan zit ik op die berg en dan denk ik van ja. De Bijbel staat dat die bergen tot was zullen vergaan. Ja, wat heb je er dan aan? Hè? Kom je in de hemel? Ik heb de Alpe d'Huez beklommen. Ja, maar die bestaat niet meer. Hè, bij wijze van spreken. Of die berg ook naar de Filistijnen gaat. Dat weet ik niet. Hè. Dat heeft natuurlijk voornamelijk betrekking op het Midden-Oosten. Maar je kan bij vlees en bloed te raden gaan. Maar Paulus deed het niet. Hij had een eigen keuze. Ja, de brug over de kloof, om het zo maar te zeggen. Die werd door God gemaakt. En dat lezen we in die eerste verse. En dat is een heel lang stuk. Maar toen het God die mij vanaf de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen heeft door zijn genade behaagde. Ja, het is God die wil. God die bepaalt. Zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen. Die bijzondere bediening van Paulus. En dan heel kort, en het is eigenlijk al te veel woorden voor de inbreng van de mens, ging ik niet meteen te raden bij vlees en bloed. Zo zien we dat. Dus in dat opzicht hebben wij een keuze. En zijn wij ook verantwoordelijk voor de keuzes die wij maken. Alleen is het zo, met Gods genade, dat je moeilijk kan zeggen dat het je eigen verdienst is dat je dat ontvangen hebt. Stel dat ik nou een armlastig figuur ben en ik heb geen dak boven mijn hoofd en ik woon in een doos op straat en dan komt daar een rijkaard en die zegt tegen mij van joh, ik heb een prachtige villa waarin jij zomaar kosteloos mag gaan wonen. Nou, ten eerste zou ik wel stom zijn om dat niet te doen. Dan ben je wel heel dom om dat niet aan te nemen. En ten tweede, als ik in die villa ben, dan zal ik wel laten om te zeggen van kijk eens wat ik voor elkaar gekregen heb en dat heb ik gedaan. Nou, zo is het met Gods genade ook. Als je Gods genade ontvangt, je zou het dom zijn als je het niet doet. Dat is het eerste punt. En ten tweede, valt er iets in te roemen dat je Gods genade ontvangen hebt? Die enorme gift die God gegeven heeft, kunnen wij daarvan zeggen dat wij dat gedaan hebben? Kunnen wij zeggen, om er maar even beelden te maken, dat wij aan het kruis van Golgotha gehangen hebben? En dat wij uit de dood opgestaan zijn, zoals Christus dat deed? Nee, als ik zou roemen, zegt Paulus, we hebben het gelezen ook in Romeinen 15, dan roem ik in Christus. Dat is het. En zo liggen die zaken. En zo horen we er tegenaan te kijken. Nou, gaan we nu naar vers 16. Want dan hebben we al eigenlijk een opstapje gemaakt van in ieder geval hoe we er niet tegenaan moeten kijken. Het is niet zo dat wij willeloze marionetten zijn. En dat er van de hemel een popperspeler zit die aan de touwtjes trekt. En dan gaat nu mijn arm omhoog en dan nu mijn andere arm. Zo werkt het niet. Hier wordt het anders bedoeld. Want we lezen in vers 16, zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hard loopt, maar van God die zich ontfermt. Wat hangt daar niet vanaf? Nou, of God zijn goedheid geeft, daar hangt het vanaf. Of God zijn genade aan ons geeft. God bepaalt aan wie hij genade geeft. En hij doet het in deze tijd ruimschoots. En de tijd van Israël deed hij dat op een andere wijze. Moest dat via Israël, ging dat naar de volken. En dan kun je op je hoofd gaan staan. En dan konden de heidenen in die tijd op hun hoofd gaan staan. Maar God werkte anders. In de Romeinen. En dan hebben we het met name over de tijd dat het volk Israël in het Oude Testament nog centraal stond. En gaan we dan vervolgens in de handelingentijd kijken. En zien we daar op een gegeven moment een verharding plaatsvinden bij Israël. Een gedeeltelijke verharding. Dan zegt God van ja, het is mijn genade. En ik mag zeggen, wie betaalt bepaalt. Ik mag zeggen aan wie ik die genade geef. En nu geef ik al als een voorschot eigenlijk het aan de heidenen, aan de volken. Die mogen al een beetje meeproeven van die heerlijke genade die ik in de toekomstige eeuw heb klaarliggen. En die mogen daarmee tegelijkertijd Israël tot jaloersheid wekken. Dat is het doel ervan. God bepaalt aan wie hij genade geeft. En het gaat hier dus niet om zozeer wordt gezegd van ja, er is al bijvoorbeeld beslist wie verloren gaat en wie niet. Nee, God weet van tevoren wie voor hem kiest, maar de mens heeft wel een vrije keuze. Ja, en dat zien we overigens ook, waar het hier dan om gaat, wat in vers 16 staat, moeten we ook eigenlijk zien in het verlengde van wat we in vers 8 gelezen hebben. Je moet de zaak altijd in de context bekijken. En je kunt niet uit je eigen vlees een kind van God zijn, maar het is als je uit de belofte leest. Want dat lezen we in vers 8, dat is niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God. Ja, niet door eigen inspanning kan het tot God komen, door zelf allerlei goede werken te doen, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. In dit geval als men gelooft in de belofte die aan Abraham was gegeven. In ons geval als wij geloven in de belofte zoals die in Christus Jezus is. En zoals die aan ons gegeven is. En dat geloof van ons, ik noemde u net al, dat is zo'n klein beetje geloof. Wat mag inhaken op het volkomen geloof van Jezus Christus. Zo dienen we daar tegen aan te kijken. Niet de wil van de mens is de brug over het ravijn tot God. Maar het verlossende werk van Jezus Christus. En wij kunnen enkel de wil opbrengen om die brug over te gaan. Dan komen we nog even op een ander punt in dit vers, waar ik bij stil stond. Ik denk van ja, wat moet je daar nou mee aan? Daar wordt er gesproken over hardlopen. En hier zegt dan eigenlijk van ja, je kunt wel gaan hardlopen, maar dat heeft niet zoveel zin. Maar ergens anders zie ik dan juist weer staan dat we wel moeten hardlopen. Dat we moeten lopen op de remmen van het geloof. Hoe moeten we dat nou zien? Nou, je hebt hardlopen en je hebt hardlopen. Hardlopen in Romeinen 9 vers 16 is eigenlijk doodlopen. Want dat is uiteindelijk, zou je kunnen zeggen, je behoud op grond van eigen kunnen, van eigen werken zien te verkrijgen. En eigenlijk proberen God zover te bewegen dat hij datgene doet wat je graag eigenlijk wil. In plaats van in afhankelijkheid van hem leven. Gaan we naar het hardlopen wat betreft het lopen op de remmen van het geloof. Dan gaan we even naar 1 Korintiërs 9 toe. Want daar zit een verschil. Hou even voor ogen. Romeinen gaat het om het behoud. Hardlopen voor je behoud. 1 Korintiërs 9 vinden we een ander verhaal. En dan lezen we in 1 Korintiërs 9 vers 24 en verder. En er zouden nog een heleboel versen naast kunnen pakken, maar dat gaan we niet doen. Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, alle wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt, loopt dan zo dat u die verkrijgt. Hier gaat het om de prijs. En dan weten we eigenlijk al van ja, als prijs behoud is, dat zal Paulus hier niet leren. Dat zal Paulus met zichzelf een tegenspraak zijn. Ons behoud kunnen we nooit winnen. En eigenlijk als je dit dan weer naast Romeinen 9 zet, zou je zeggen van, ja dat spreekt elkaar tegen. Maar we gaan even zo moeten zien wat die prijs is. Loop dan zo dat u die verkrijgt. En ieder die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen. Maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. En waar het dan hier uiteindelijk om gaat, in 1 Korintiërs is dat je, nadat je behouden bent, gaat lopen op de renbaan van het geloof, om bovenop dat behoud de krans der rechtvaardigheid te ontvangen. En dat is het kort gezegd. En ik ben van zins om daar in de toekomst, ik heb daar in Leiden een hele serie preken over gehouden, alleen ik sta verder niet op MP3, dat is jammer, dus ik ben wel van zins om daar een keer een boekje over te schrijven. Ja, laten we toch nog heel even naar 1 Timotheus. Nee, naar 2 Timotheus gaan. Ik weet niet of dat ook al. Ik heb dat wel elders uitgelegd. Ik weet niet of ik daar hier ook al bij stilgestaan heb. Maar het feit is in ieder geval, en dat zien we dan in 2 Timotheus ook terug. En dan moet ik even zoeken, want nou heb ik, dat is wel leuk, zo'n nieuwe Bijbel. Maar dan zie ik te zoeken naar waar je het onderstreept hebt. Want ik heb al zo'n geheugen als een zeef. Even kijken hoor. Ja, ik heb hem al, 2 Timotheus 2. Daar vinden we dat principe ook terug. 2 Timotheus 2 vers 11. En dan gaat het even nu puur om de roeping waaruit wij leven. En er staat dat dit is een betrouwbaar woord. Dit woord daar kun je op vertrouwen, dat is zo. Daar wijkt niks van af. Want als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Dat staat als een paal boven water, daar kunnen we niks... Daar verandert niks aan. Dit is zo. Als je met hem afgestorven bent, zul je ook met hem leven. Dat kan ons niet meer afgenomen worden. En dan gaan we verder. Als wij volharden, zullen we ook met hem regeren. Dat komt er bovenop. Als we dan ook nog eens een keer volharden, dan zullen we ook met hem regeren. Dan krijgen we een regeringsverantwoordelijkheid. Dat is verbonden uiteindelijk aan die krans der rechtvaardigheid. En als we hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Ja, wat betekent dat? Nou, het feit dat als we met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven, dat blijft vaststaan. Maar het kan nog wel zijn dat we hem verloochenen, dan zal hij ons verloochenen. En dat verloochenen, dat houdt uiteindelijk verband met wat we eerder in vers 12 lezen. Dat is het tegenovergestelde als het volharden waarop het regeren volgt. Dus als je volhardt, zul je regeren. Als je niet volhardt, maar hem verloochent, zo zou je het kunnen opvatten, dan zal hij ook ons verloochenen. En zou je dus niet regeren. En dan gaan we vervolgens naar vers 13. En dat houdt dan weer verband met vers 11. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Dus ja, we zijn met hem gestorven, we zullen met hem leven. En ook al zijn we ontrouw, hij zal getrouw blijven. Maar het is daarbij wel zo dat wil je die krans der rechtvaardigheid ontvangen, wil je met hem meeregeren. Ja, dan is het van belang dat je volhardt. Volhardt in het rennen op te remmen van het geloof. Doe je dat niet, ja, dan zul je niet meeregeren. Nou, dat even in het kort, dat principe. En dan hebben we gelijk een vraag, het vraag beantwoord in Romeinen 9. Over Romeinen 9 vers 16. Van ja, wat moeten we nou met het hardlopen? Nou, laten we zo zeggen, voor ons behoud moeten we niet gaan hardlopen. Dat is gewoon met open armen staan, met open handen. En in volle nederigheid. Maar daarna, als je tot geloof bent gekomen, mag je gaan hardlopen. En we oppassen, niet vanuit het vlees, maar vanuit de kracht van de geest. En hoe dat in zijn werk gaat, is weer een ander gegeven. Maar hè, het is in gewoon wel belang om te weten, voor ons behoud hoeven we niet te hardlopen. Ik had tot slot nog een vraag naar aanleiding van Romeinen 9 vers 16. Hoe lang hebben we nog?
6 minuten.
Nee, dat ook. Okay. We gaan dit onderwerp zo afronden. Dan gaan we de volgende keer over Farao hebben. Dat kwam ook mooi uit, zo wilde ik het ook. Ja, hè? We hebben helemaal gelukkig. Ja, het zijn de kleine dingen waar je gelukkig van wordt in het leven, hè? Ja. Ontfermen. Ja, ik ga er toch een voorbeeld van geven, want ik vind dat wel weer heel mooi. En dan komen we ook gelijk toch weer, het is altijd weer leuk om een beetje bij jezelf te eindigen, want het is altijd leuk om het over jezelf te hebben. Ja, dat is toch zo? En we hebben van die cursusdagen, dan mag je van die lijstjes over jezelf invullen, nou, daar word je helemaal gelukkig van. Hè? Ik zie iedereen, oh, ik mag weer lekker over mezelf hebben, dat hebben we het graag. Ja, nou ja, goed, voor wat betreft ons geloof, ons behoud, hoe we moeten wandelen in deze tijd, is dat ook wel, ja, is dat, mag dat ook wel hoor, denk ik. Ja, er wordt ook gesproken over God die zich ontfermt. Ja, hoe moeten we dat zien? Ja, ik vind een ontzettend mooi voorbeeld in 1 Timotheus staan. 1 Timotheus 1. En ook daar heb ik een serie in Leiden over gehouden. En ik ga u dat gedeelte in het kort vertellen, terwijl ik daar in Leiden 4-5 spreekbeurten over heb gehouden. Dus ik ga niet alles hoor, we houden het beperkt. Maar het is een onwijs mooi gedeelte. 1 Timotheus 1. Daar komen we namelijk dat ontfermen tegen. 1 Timotheus 1 vanaf vers 12. En daar zegt Paulus dan, en ik dank hem, beter gezegd, ik breng hem genade, want in het Grieks staat hier charis, die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus. Paulus leeft dus uit de kracht van Christus Jezus. Ook al is hij naar het vlees gesproken zwak, hè? Waarschijnlijk was hij blind. En zijn verschijning stelde niet veel voor. Hij was waarschijnlijk een saai figuur in het spreken. Maar toch werkt Gods kracht in hem. En is daar zoveel genade heeft Paulus ontvangen dat hij zelfs in staat is om het Christus Jezus daarvoor terug te geven. Onze Heere, dat hij mij trouw geacht heeft. Ja, Paulus werd trouw geacht. En dat woord geacht, we hadden het net over sommigen zeggen van ja, je krijgt je bediening. Hè, dus, nou ja, God wijst zomaar toe. Nou, dat woordje geacht, dat betekent dat God daar heel goed over nagedacht heeft vanuit het Grieks. Hij heeft God echt over geredeneerd en over nagedacht, daar zit een plan achter. Christus Jezus heeft hem trouw geacht toen hij, Paulus, hè, toen hij mij een plaats gaf in de bediening. En ook dat woordje bediening, daar zit dan eigenlijk weer het eigen wil in. Er staat dan diaconia. En diaconia, dat ziet op een vrijwillig gekozen betrekking. Nou, en dan komen we natuurlijk weer uit bij Galaten, waar we net hebben gelezen. Waar er stond van, ja, ik ging niet te raden bij vlees en bloed. Paulus had een keuze. En dan gaan we terug naar zijn verleden. Dan gaat Paulus in het verleden graven. Mij die vroeger een godslasteraar was. En een vervolger en een verdrukker. En dan komt dat woord ontferming. Eleeo komt naar voren. Maar mij is barmhartigheid gegeven. Eleeo. En wie krijgt die barmhartigheid hier? En laten we dan maar weer eens naar Romeinen terugdenken. Waar we toch vaak denken van ja, God geeft maar een heel groepje selecte, of een select groepje gelovige barmhartigheid. En daar moet je heel erg je best voor doen. Wie krijgt hier die barmhartigheid? Nou, iemand die vroeger een godslasteraar was. Een vervolger en een verdrukker. Die krijgt die barmhartigheid. Maar mij is barmhartigheid bewezen, kunnen we beter zeggen gegeven. Omdat ik het in mijn onwetendheid gedaan heb, in ongeloof. Paulus wist niet waar hij mee bezig was. Hij was eigenlijk dom bezig. Hij was eigenlijk net zo gestoord als dat je met een kalf gaat samenleven, hè? Of om een kalf gaat dansen. Nou, zo was Paulus bezig en hij gebruikte zijn volle verstand niet. En hij wist in wezen ook niet wie hij vervolgde toen hij Christus vervolgde. En zodoende kon God hem barmhartigheid geven. Dan krijgen we een tussenstukje. Vers 14 en 15, voordat we dan weer bij dat woord barmhartigheid uitkomen. Nou, laten we vers 14 en 15 wel even gewoon lezen. De genade van onze Heer is echt zeer overvloedig geweest. En zeer overvloedig houdt in dat je meer krijgt dan dat je nodig hebt. En zodoende kon uiteindelijk Paulus van die genade dan toch ook weer teruggeven aan Christus Jezus. Wat we net in vers 12 hebben gelezen, waar we lazen en ik dank hem hè, en ik breng hem genadig. Nou, die genade van God was zeer overvloedig. Dus die barmhartigheid van God uit zich in meer dan overvloedige genade. Met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een betrouwbaar woord. En alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken. Van wie ik de voornaamste ben. Daar zien we het doel van Christus Jezus komst. En wat is daarvan? Is dat een select groepje zondaars? Nou, dat zou niet overeenkomstig Gods wil zijn. Want dat lezen we over die wil van God in 1 Timotheus 2 vers 4, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Dat is wat God wil. En die wil is niet zozeer hier zijn raadsbesluit, maar Gods wens. Die wens dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Hoe zou het dan zo kunnen zijn dat God bijvoorbeeld al een groepje zegt van nou, voor wat betreft deze eeuw, zo van nou, jullie zijn nu afgeschreven en misschien krijg je in de volgende eeuw nog een herkansing, een volgende Aion. Dat staat haaks op elkaar. Het is een betrouwbaar woord in alle aannemingen waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken van wie ik de voornaamste ben. Paulus is de voornaamste onder de zondaars. Dat staat in het Grieks proto, van prototype. Hij was een prototype onder de zondaars. Nou, hij was het voorbeeld van hoe je kon zondigen. Nou, dat was Paulus. Als je moest weten hoe een zondaar eruit zag, dan moest je naar Paulus kijken. Hij vervolgde zelfs de gemeente. En dan komen we toch weer bij dat woord barmhartigheid. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen. Die ontferming. Eleeo, zoals het ook in Romeinen 9 vers 16 staat. En Paulus is die barmhartigheid bewezen, ondanks dat hij een grote zondaar was. En waarom? Wat was het doel daarvan? Opdat Christus, Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die later in hem zullen geloven tot eeuwig leven. Paulus wordt als voorbeeld gegeven. En God zegt eigenlijk van met Paulus, zo van, ja, joh, kijk nou eens naar Paulus. Paulus heb ik willen behouden. En Paulus heb ik mijn genade willen geven. En als ik het aan Paulus geef, ja, aan wie dan niet? Paulus is een voorbeeld voor alle andere zondaars, voor ons allemaal. Zoals God zijn genade wilde geven aan Paulus, die zelfs een vervolger van Jezus Christus was, wil hij dat ook aan ons in overvloedigheid in deze tijd doen. En dan zouden we eigenlijk kunnen zeggen, als we aansluiten bij Romeinen 9, waarin we eigenlijk zien van, ja, God bepaalt aan wie hij geeft, en het hangt niet af van ons, van onze wil, maar dan kunnen we wel zeggen dat het Gods wil in deze tijd is, en Gods uitverkiezing in deze tijd is, dat hij zijn genade ruimschoots aan iedereen aanbiedt. Dat die genade er voor iedereen ligt. Dat die genade voor door ieder mens aanvaard kan worden. Maar dat het aan ons is om over de brug te komen. Om dat geschenk enkel en alleen met geopende armen en met gebogen knieën te aanvaarden. Tot zover. Hemelse Vader, dank u wel voor uw woord dat zo rijk is. Dat zoveel wijsheid bevat. Wat ons bovenal de weg ten leven wijst door Jezus Christus. Een woord dat ons leert dat we vanuit onszelf niet sterk hoeven te zijn, dat we geen supergelovigen hoeven te zijn, dat het niet aankomt op rang, status of een goede naam, maar dat we dat alles door genade in uw Zoon Jezus Christus hebben ontvangen. En dat u, eerst door uw volk Israël heen, door alles heen tot uw doel komt, ondanks de wederspannigheid van ons mensen. En dat u ook in deze tijd, nou, meer dan overvloedig ons uw genade schenkt. En niet dat we het zelf verdiend zouden hebben, en niet dat het onszelf lukt om uit eigen krachten, het eigen wil of eigen hart lopen, tot u te kunnen komen. Maar Heer, het is enkel alleen op grond van genade, op grond van het verlossende werk van uw Zoon Jezus Christus. Op grond van zijn geloof, waarop ons nietige geloof mag inhaken, hebben wij hoop voor de toekomst en hebben wij troost voor vandaag. Dank u wel dat u ons dat zo geeft. Wilt u zo de naprediker zijn in onze hart als we hier gaan? Het is best een moeilijk onderwerp wat we behandeld hebben. En Heer, er kunnen nog best wel vragen bij ons reizen. Sommige zaken kunnen nog best onduidelijk zijn. Maar dan mogen we ook weten dat wanneer we uw woord lezen, wanneer we ons daarmee voeden en wanneer uw geest in ons werkt, onze dingen vanzelf wel duidelijk zullen worden en vanzelf wel inzicht zullen krijgen. En waar, wat betreft de dingen waar we in deze tijd nog geen inzicht in hebben of zullen krijgen, mogen we weten, Heer, dat ons dat uiteindelijk later, wanneer we in uw heerlijkheid aankomen, duidelijk mag worden wanneer wij u van aangezicht tot aangezicht mogen kennen. En ja, dan moeten we eerlijk zijn, want alles begrijpen kunnen we nu nog niet. Want zoals Mozes uw aangezicht nog niet mocht en kon zien, zo geldt het in deze tijd ook voor ons. We mogen ons geestelijk in u geplaatst weten, door Jezus Christus. Maar hier fysiek kunnen we dat nog niet zien, en fysiek kunnen we dat nog niet ervaren. Maar we mogen wel de geestelijke kracht van ondervinden in ons leven. En Heer, die hebben we zo hard nodig. Want voor velen zoals we hier zitten, is het zo dat we te maken hebben met moeilijke omstandigheden. Dat we soms geconfronteerd worden met lijden in ons leven. Met geliefden die ons ontvallen zijn. En die we missen. Waardoor er een gat in ons leven ontstaan is. Wanneer we een ziekte te dragen hebben. Wanneer de toekomst voor ons onduidelijk is. Wanneer we weten dat het einde van ons leven nadert. En we ons toch ook verantwoordelijk voelen voor hen, ja, die we hier achterlaten. Heer, juist op die momenten van onze zwakheid, van onze depressie, van onze terneergeslagenheid, dan mogen we weten dat in die zwakheid u het krachtigst kan werken. Dank u wel daarvoor. Zo mogen we van hier gaan. Enkel alleen, op grond van genade. Amen.